Welkom bij Podcast on Experience 128. Mijn naam is Hans Mestrum. Dit is weer een podcast in de serie over Blognomics 06. En in deze podcast hoor je Roderick van Heugen aan het woord. Hij is priester en hij heeft ook podcasts zijn The Catholic Insider en Daily Breakfast. Hij gaat in op communityvorming. Een zeer inspirerend verhaal waar je ook zeker naar kunt luisteren als je niet katholiek bent of niet gelovig.
Dan jou het woord zijn, Roderick.
Dankjewel. Ja, het is ongeveer een jaar geleden dat je daar ziet. Die ontmoeting tussen de kleine Roderick en de iets grotere Roderick, maar nog steeds af en toe vrij klein. Vorig jaar zou ik je dus inderdaad ook wat vertellen over mijn podcastactiviteiten. Dat was toen allemaal gloednieuw. Maar op het allerlaatste moment ging er een paus dood en werd er een nieuwe paus gekozen. En ergens in mij begon het te kriebelen en ik denk, daar wil ik bij zijn. Ik was toen net begonnen met podcasting. Ik was een keer uitgenodigd door iemand in het Vaticaan die ik kende om iets te vertellen over hoe wij in Nederland als katholieke kerk met nieuwe media omgaan. Ik had net Adam Curry ontdekt en dat podcastfenomeen. Ik dacht, nou, daar moet ik wat mee gaan doen. En wat is een betere plek om dat te beginnen dan in het Rome zelf? Dus ik ben daar met mijn recordje naartoe gegaan. En ik heb daar ongeveer op dezelfde dag als hier in Blognomics was, onder dat balkon gestaan met mijn microfoontje naar boven. Vol spanning wie daar tevoorschijn zou komen. En ondertussen hoorde ik in mijn koptelefoon het rumoer en de sensatie om je heen. En ik kon daarna interviewtjes maken. Ik heb dat tot een programmaatje gecomprimeerd. Die MP3 online gezet en een RSS-feedje aangemaakt. Adam Curry even een mailtje gestuurd van ik ben dit aan het doen. Dat hielp ook. Want binnen de kortste keren had ik ongeveer 15.000 tot 20.000 luisteraars. 15.000 luisteraars tegen normaal gesproken op zondag 150 man in de kerk. Als het een beetje mee zit, als die regent. Dus dat was een rendementsverhoging van ongeveer 100 keer. Dat was natuurlijk geweldig. En dat was ook voor mij een reden om ermee door te gaan. Om te kijken van wat zijn nou de mogelijkheden voor mij als priester binnen een Hans Verhoes had het over een oude stoffige organisatie als de NOS. Maar ik bedoel, Katholieke Kerk die heeft nog 200 keer meer stoffigheid om zich heen. Tenminste in ieder geval in de publieke perceptie. Maar ik denk, wat kunnen wij nou als oude institutie doen met dat hele gloednieuwe medium om communicatie op gang te brengen, om community te bouwen. Dat was natuurlijk een van de dingen die iedereen zich herinnert van vorig jaar, van de televisiebeelden. Als je dat zag wat daar in Rome gebeurde, dat was ongelooflijk. Daar waren gewoon honderdduizenden mensen bij elkaar, overgrote merendeel mensen van mijn generatie en daaronder, jongeren. En in één keer realiseerde de wereld zich, die katholieke kerk is een global community. Die mensen die komen uit de hele wereld daar naartoe om bij de laatste momenten te zijn van de vorige paus en ook weer onder het balkon te staan schreeuwen en applaudisseren op het moment dat die nieuwe paus daar verschijnt. Dus de katholieke kerk is een global community en het was een hele eye-opener, ook voor hardcore katholieken zoals mijzelf, omdat je vaak het idee krijgt dat dat niet meer zo is. Dat de kerk heel erg gemarginaliseerd is, dat je het nauwelijks meer tegenkomt. En ik denk ook dat wij wat dat betreft een heleboel van onze core business in de loop van de eeuwen zijn verloren. Het is allemaal begonnen in de katholieke kerk met community building. Dat was wat de eerste apostelen deden. Die pakten een boot en die gingen gewoon overal kerkjes oprichten en mensen bij elkaar brengen. En zorgen dat ze iets hadden wat ze met elkaar konden delen. En dat is natuurlijk dat is de kern van alle community building. Je moet iets gemeenschappelijks hebben. Gemeenschappelijke belevenis, gemeenschappelijke overtuiging, gemeenschappelijke cultuur. Nou, die trokken de hele wereld rond om overal van die kleine communities te maken. Nu, 2000 jaar later, in ieder geval hier in Nederland en ook in een heleboel andere landen in het Westen, hebben wij daar grote moeite mee om dat te blijven doen als katholieke kerk. Want het probleem is dat er inmiddels een hele grote kloof is gegroeid tussen de, laten we zeggen, de katholieke cultuur aan de ene kant en de gewone dominante populaire cultuur in de wereld waarin wij ook als kerk leven. En op een of andere manier heb je dus heel weinig nog gemeenschappelijk met de mensen die je eigenlijk zou willen bereiken. Dus wat is dan het geheim? Hoe kun je daar de sleutel toe vinden? Het is een beetje vergelijkbaar met, we hebben vandaag zowel representanten van het grote Microsoft en van het innovatieve Apple voorbij zien komen. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Umberto Eco heeft daar al een heel aardig stukje over geschreven, over waarin hij de DOS-wereld vergelijkt met de protestantse kerk en de Apple Macintosh-wereld met als een icoon met de katholieke kerk en dat daar een soort van waterscheiding tussen moest staan. Je zou vandaag de dag ook kunnen zeggen, je hebt Mac OS X en je hebt Windows XP. Hopelijk over een paar eeuwen ook Vista. Er is een soort waterscheiding altijd geweest. Een soort van, ja, god, heb je Windows, dan hoor je bij de grote massa. Zoiets als ben je heiden, dan hoor je er ook bij. Ik heb thuis beide systemen hoor, voor het geval. Zowel een Mac als Windows. Maar heb je Apple Macintosh, dan kun je weer die programma's van Windows niet draaien. Dus wat is tot nu toe de oplossing geweest? Bekeer je. Gooi je Mac uit het raam en koop een Windows PC. Of gooi je Windows uit het raam, bij sommige gebruikers gebeurt dat vanzelf na verloop van tijd, en koop een Macintosh. En dan ben je gered. Dat is een beetje vergelijkbaar met de oplossing die je soms wel ziet in bepaalde wat fundamentalistische religieuze groeperingen. Als de cultuur niet meer hetzelfde is buiten je als binnen je kerk, dan is de enige oplossing die je hebt, dat is iemand proberen te overtuigen om zijn eigen cultuur weg te gooien, dat is incompatible, en je te bekeren tot een nieuw operating systeem, namelijk het religieuze. Katholieken hebben daarin altijd een iets andere houding gehad. Wij zoeken altijd meer naar het en-en in plaats van het of-of. Dus waar ligt de compatibiliteit? Met andere woorden, waar ligt de katholieke bootcamp? Die moeten we hebben. Je moet gewoon die twee operating systemen op. Want de hardware is hetzelfde. Ik ben als katholiek, zit precies hetzelfde in elkaar. Ik heb dezelfde emoties, hetzelfde soort leven als de meeste mensen in de wereld om mij heen. Dus die hardware, die is compatible. Maar je moet dus zoeken naar, op de een of andere manier, hoe kun je die cultuurkloof weer overbruggen? Hoe kun je zoeken naar gemeenschappelijke cultuur? En dan kom ik bij podcasting, want dat is voor mij een beetje de bootcamp geweest waar ik op stuitte. Dat werd voor mij de common ground waarop ik in contact kon komen met een hele grote groep Nederlanders en internationale medewereldbewoners met wie ik wat kon delen. Zoals ik vertelde, dat is begonnen in Rome. Dat was meteen een gigantisch succes. Misschien wel ook vanwege vanwege de hoge nieuwswaarde die het had. Maar tegelijkertijd ontdekte ik daar nog iets heel specifieks voor wat podcasting kon. En wat ik tot nu toe in oude media of bestaande media veel minder sterk had gezien. En dat is, je kan met podcasting een hele persoonlijke, en wat dat betreft is dat heel analoog aan wat in de bloggingwereld gebeurt. Je kan een hele persoonlijke kijk op het nieuws geven. Een persoonlijk perspectief geven aan de grote wereldgebeurtenissen. CNN, NBC, Associated Press, Reuters, de NOS stonden er allemaal. Maar als je naar die nieuwsverslaggeving keek rondom dat pausgebeuren, dan zag je toch ook ongeveer dezelfde samenvattingjes, dezelfde stand-up met een kort verhaaltje van, nou, er zijn hier wel ontzettend veel mensen vandaag. Het is toch wel wonderlijk wat er in de katholieke kerk allemaal nog levend is, ondanks zo'n stervensnabije paus. Terwijl ik aan de andere kant van het balkon, bij wijze van spreken, stop mensen te interviewen, de geluiden op te nemen. Ik liet mijn microfoon bijna vallen in de fontein bij het Sint-Pietersplein. Ik was een ijsje aan het eten en de helft van de slagroom kwam ook op de microfoon terecht. Ik bedoel, je deelt mensen jouw persoonlijke ervaring van die grote wereldgebeurtenis. En je geeft dus, als het ware, een tweede perspectief op het nieuws. Het is precies hetzelfde wat je in de bloggingwereld ook ziet gebeuren. Waarom gaan mensen naar blogs toe, omdat ze juist dat filmpje willen zien wat iemand met zijn cameraatje heeft gemaakt. Weet je, het gevoel dat je er op de een of andere manier dichterbij bent dan die wat afstandelijke en ook belangrijk, dat is journalistiek, is ook een bepaalde afstand en objectiviteit. Maar op de een of andere manier zoeken mensen ook naar die persoonlijke ingang, naar dat nieuws. En dat ontdekte ik dus, dat kun je met podcasting doen. Want er is niemand die mij wijst van, je hebt nog 5 minuten spreektijd en daarin moet je het maar doen. En hou nou eens op met die mensen te interviewen. Breng nou eens eventjes de cv van Paus Benedictus voor het voetlicht. Ik heb net zoveel tijd als dat ik wil nemen. Ik kan elke dag een uitzending maken. Ik kan elke minuut bij wijze van spreken iets nieuws erop zetten. Er zijn geen grenzen aan wat je kan doen. Dat is een enorme kans. En je ziet dat ook dat de meest succesvolle podcasts op dit moment, dat zijn juist die podcasts die een persoonlijke tint geven. Je hebt natuurlijk ook, de omroepen zijn heel actief aan het worden met podcasting. Maar dat is voor het allergrootste deel is dat gerecyclede radio- en televisiecontent. Er zijn enkele uitzonderingen, zo Wim de Bie en zo, die proberen echt nieuwe content te maken met die persoonlijke insteek. Je hebt het gevoel dat je erbij bent. En dat creëert een band. Dat schept een band tussen mij en mijn luisteraars. Want je hebt voor het eerst iets samen meegemaakt. Je hebt een ervaring waar je over kan praten. En daar komt dat community building weer in de picture. Zodra je iets hebt wat je gezamenlijk hebt meegemaakt, en een luisteraar die uitzending vanuit het Vaticaan heeft gehoord, die heeft, misschien is het helemaal geen katholiek, maar die heeft wel iets meegemaakt. Op het moment dat je daaromheen een community kan bouwen, dan zit je eigenlijk gebeiteld. Dan heb je een stukje gemeenschappelijke cultuur opgebouwd. Nou, dat heb ik het afgelopen jaar heel erg geprobeerd met de Catholic Insider. Dat kun je zien op catholicinsider.com. Dat was als het ware voortdurend een beetje uit het leven gegrepen reportages maken. En het werkte. En je kreeg echt uit de gekste hoeken kreeg je luisteraars. Meer dan de helft van mijn luisteraars heeft helemaal niets met religie. Ik denk dat maar 20% überhaupt katholiek is. En toch is het totale publiek blijft geboeid. Want je geeft een kijkje achter de schermen en je laat iets persoonlijks zien van die grote oude kerk die altijd wordt ervaren als iets wat heel ver van je gewone leven afstaat. En nu zit er iemand achter de microfoon van vlees en bloed en nou ja, die gewoon zijn beleving daarbij, zijn emoties daarbij heeft. Het tweede wat ik ben begonnen is, dat heeft te maken met wat bouwt nou verder een band op met luisteraars? Hoe kun je nou een audience opbouwen? En ik ontdekte dat die reportages dus allemaal heel leuk, maar het kost ontzettend veel editing tijd. Dus je hebt heel veel postproductie. Één reportage van een half uur, daar ben je gewoon een dag mee aan het editen. Voor video is het nog 10 keer erger. Dus wat dat betreft heb ik ook mijn vraagtekens bij de voorspellingen die de video podcast of die vodcast, of hoe je dat wil noemen, een groot succes toedichten. Ik denk dat dat video televisie maken, dat is gewoon echt een vak. Dat is ook radio maken hoor. Maar wil het echt goed worden, nu is het nog nieuw, dus iedereen vindt dat wel leuk, die filmpjes aanklikken. Maar ik denk dat er uiteindelijk maar heel weinig mensen het vol zullen houden, omdat het zo arbeidsintensief is. Dus ik ben gaan zoeken naar een methode om contact te maken met mijn luisteraars, of met een potentiële luisteraarsgroep, op een dagelijkse manier, die mij niet te veel tijd zou kosten. Daar komt Adam Curry weer een beetje om de hoek kijken. Die had een programmeur, was die tegengekomen, ook uit Zeeland. Het beste komt uit Zeeland. Mike Versteeg. En de vraag van Adam Curry was van, we hebben nou we hebben podcasting. Het is geweldig, je ziet het overal. Iedereen vindt het leuk om het te gaan doen. Was ik in de eerste paar maanden een enorme mediabelangstelling. Het was gewoon helemaal hype, iedereen wilde dat hebben. Mensen kochten speciaal een iPod om naar podcasts te luisteren en ontdekten dan thuis een paar weken later dat je het ook gewoon op je computer had kunnen luisteren. En zelfs op je XP-machine. Maar ja, toen was het te laat om die bekraste iPod weer terug te brengen. Dus dan ga je fotootjes maken met de achterkant. Dus Adam Curry die ontdekte Mike Versteeg, die zei van nou, we hebben podcasting, maar we hebben de tools nog niet. We moeten het makkelijk maken voor mensen. Enerzijds om er naar te luisteren, want dat is nog veel te ingewikkeld. Je moest toen nog met allerlei RSS aggregators en zo. Nou, als ik dat aan mijn moeder vertel, dan vlucht ze weer terug naar, ze heeft hondjes thuis, maar er is ook een website omheen en dat is nog te begrijpen, want daar zet je alleen foto's van honden op. Maar dat was veel te ingewikkeld, dus we moesten gemakkelijke programma's hebben om naar podcasts te luisteren. En vooral, misschien nog veel belangrijker, een makkelijk programmaatje hebben om podcasts te kunnen maken. En Mike Versteeg heeft het programma Cast Blaster ontwikkeld. En hij heeft een aantal podcasters daarbij betrokken om dat gewoon al gaandeweg te ontwikkelen en feedback te geven. En dat is een heel aardig programmaatje geworden met gewoon knopjes. Je zet de microfoon aan en je kan onder alle knopjes kun je jingletjes zetten of interviewtjes of wat je allemaal aan audio nog in je show wil doen. En op het moment dat je klaar bent met je uitzending, dan is de podcast klaar. En dan kun je met één druk op de knop, kun je hem uploaden en staat hij op internet. Nou, dat was voor mij echt een revolutie in de manier waarop je een podcast maakt. Dus ik had zoiets, ik heb eigenlijk mijn hele jeugd al op mijn knietjes voor de cassette recorder een ontbijtshow zitten maken met mijn broer. Daar had ik mijn vader en moeder als enig en min of meer aandachtig publiek voor. Ik wil die droom die ik toen had, die wil ik alsnog gaan doen. Ik wil een eigen ontbijtshow hebben. Wat is er leuker dan een ontbijtshow met geen Gordon en geen Jensen, maar met een katholieke priester. Ik bedoel, die combinatie. Ik denk, dat zou nou iets zijn waar ik zelf misschien nog wel naar zou luisteren. Dus ik ben begonnen met een dagelijkse ontbijtshow. En ik heb geprobeerd om daar niet hetzelfde te doen als wat ik met de Catholic Insider deed, dus reportages te maken met een hoop overproductie, maar gewoon een heel luchtig programma te maken waarbij je zoekt naar waar zijn nou de raakpunten tussen de populaire cultuur, de dominante cultuur, en mijn cultuur van als katholiek, als priester, als deel van die oude kerk. En het programma zelf is dus een mix tussen